Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Ik zit hier met Erwin en met Maarten en we hebben volgens mij genoeg te bespreken. Deze keer onder andere een cocaïnefonds in Italië en de mogelijke Twentse link, een bijzonder duo dat hennep smokkelt, een zaak tegen corrupte agenten in Almelo en wat is er zo bijzonder aan de zaak tegen Hein B. uit Enschede? En laten we met die laatste zaak beginnen, Erwin, want jij zat daar gisteren bij en wat maakt deze zaak zo bijzonder?
Ja, op het eerste gezicht, als je de ten lastelegging las, dan dacht je gewoon van, ja, dan heb je een of andere perverse viezerik die meerderjarig was en die seks heeft gehad met minderjarige meisjes. Daarvan afbeeldingen heeft gemaakt, videoopnames heeft gemaakt, die heeft verspreid. Als je puur kijkt naar de ten lastelegging, maar als je eenmaal in de rechtszaal zit, dan blijkt het af en toe toch iets anders te zitten. Mm-hmm. En dan kom je de gaandeweg de zaak eigenlijk achter dat het best wel een beetje een trieste zaak is. Want zowel de verdachte als de twee slachtoffers lijden alle drie aan een autisme spectrumstoornis. Nou, in welke mate dat is, dat werd niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, ze acteren op een iets ander niveau dan ze volgens hun leeftijd misschien zouden doen. Mm-hmm. Hein B. is een Enschedeer die eigenlijk gewoon bovengematigd intelligent is, welbespraakt. Eigenlijk heel netjes ook richting de rechtbank was. En er stonden op zijn telastenlegging natuurlijk een aantal vervelende feiten. Maar hij gaf gewoon duidelijk aan van ja, ik heb een relatie gehad, dat klopt, met beide meisjes. Mm-hmm. Met medeweten van de moeder van de meisjes. Niet dat de moeder in zou stemmen met het feit dat hij seks zou hebben met haar dochters. Dat heeft ze, sterker nog, dat heeft ze in een gesprek expliciet gezegd van, ja, moet je luisteren, ik vind het leuk dat jullie omgang hebben. Jij bent ouder dan de dames, maar je moet wel weten dat ze een kwetsbare positie hebben. Mm-hmm. Nou, Hein heeft daarop gezegd van, ja, ik ben daar ook helemaal niet op uit. Ik vind ze gewoon leuk en ze vinden mij leuk en we kunnen leuke dingen doen samen. Maar goed, uiteindelijk ontstaat er toch een liefdesband.
Ja.
En die loopt volledig uit de hand, want ja. Ja, wat doen jonge mensen die verliefd zijn?
Ja, maar wat maakt deze meisjes zo kwetsbaar dan?
Doordat ze dus allebei autistisch zijn. En in welke mate, dat werd niet duidelijk hoor. Maar goed, nee. En ook Hein leidt aan een autisme spectrumstoornis. Dat betekent dat ze op een andere manier tegen de wereld aankijken. Eigenlijk voelden ze zich soulmates. Ze wisten heel goed, Hein wist zelf heel goed dat hij eigenlijk iets deed wat niet mocht. Mm-hmm. Ja, seks met minderjarigen, die sowieso nog geen 16 zijn, dat is gewoon strafbaar. Alleen hij zag het op dat moment niet als iets verkeerds. Want het gebeurde met instemming. Mm-hmm. Alle handelingen gebeuren met instemming. Het filmen gebeuren met instemming. Het verspreiden uiteraard niet. Maar hij zag het gewoon als een liefdesrelatie. En eigenlijk de meisjes ook tot dat de moeder erachter kwam dat er dus meer speelde dan alleen vriendschap. En daar schrok ze wel heel erg van. En toen heeft ze zich gemeld bij de politie.
Ja, en hoe is het toen gaan lopen dan die zaak?
Ja, eigenlijk is Hein B. al eerder in beeld geweest bij de politie. Dat er toch wat meldingen binnenkwamen dat hij kinderporno zou verzamelen. Nou, er is een wijkagent is daarop afgegaan. Die heeft eigenlijk de plekken ook gezien in zijn telefoon dat er kinderporno op zijn telefoon stond. Maar goed, dat waren filmpjes en foto's van de twee zusjes en hem. Mm-hmm. En omdat zij minderjarig waren, nog maar 13, wordt het gezien als kinderporno. Alleen hij zegt van ja, we hadden een dusdanige relatie. Wij vonden het spannend, we vonden het leuk. En daarom had hij zoiets van ja, voelde het voor hem niet verkeerd. Nee. Inmiddels is hij erachter dat dat natuurlijk wel volledig verkeerd is. Mm-hmm. Daar heeft hij ook heel veel spijt van. Maar ja, voor hem blijft eigenlijk wel boven water staan dat hij... Ja, dat deed. Het was gewoon volgens hem een normale liefdesrelatie.
Ja. Ja. Dus hij heeft de feiten ook bekend dan?
Hij heeft alles bekend. Hij heeft mm-hmm. gewoon alles bekend. Hij heeft eerlijk, hij heeft opening van zaken gegeven, zowel bij de politie als tijdens de zitting. Psychologen geven wel aan dat hij overal wel een excuus voor zoekt. Hè. Hij zoekt altijd naar redenen om te zeggen van ja, maar het was normaal en we vonden het allemaal normaal. Het is niet normaal hè, dat een meerderjarige seks heeft met meisjes van 13. Hij heeft ook een aantal keren gezegd tegen de meiden van ja, kom maar terug als je 18 bent. Maar ja, de dames bleven hem ook bestoken met seksueel getinte appjes en berichten via allerlei social media. Dus ja, hij gaf aan van ja, als het zo duidelijk is, ja, wie ben ik dan om nee te zeggen?
Mm-hmm, ja. En de politie heeft dus ook pornografisch materiaal bij hem gevonden. Om hoeveel gaat het?
Ja, het ging om bijna 1000 afbeeldingen en 91 video's. En dan moet ik wel eerlijk zeggen dat van die 1000 afbeeldingen, dat 40% daarvan zeer expliciet seksueel materiaal is met nog jongere kinderen dan 13.
Mm-hmm, ja.
Ja, die kreeg hij waarschijnlijk toegestuurd. Of hij downloadde ze zelf, dat werd niet helemaal duidelijk. Hij zat ook in allerlei chatgroepen. Dus eigenlijk hing er ook wel iets boven de zaak van, hebben we hier te maken gewoon met een pedofiel?
Mm-hmm.
Hij ontkent dat zelf. Hij zegt ook zelf van, ik voel me niet aangetrokken tot jongere kinderen. Hij heeft nu een relatie met een meisje van 18. Nou, hij is zelf ook, hij is nu inmiddels 22. Nou, dat leeftijdsverschil is niet heel erg groot. Dus ja, het hangt er een beetje boven. De rechtbank sprak ook echt wel in zijn richting van, moeten we bang zijn dat we jou hier over een aantal jaren weer hebben zitten, dat het veel ernstiger is dan wat nu is gebeurd.
Mm-hmm.
Maar hij zegt van ja, ik voel me niet aangetrokken tot kinderen.
Nee, en wat is de eis van het Openbaar Ministerie?
De strafeis is 16 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk.
Mm-hmm.
Alleen wordt er wel rekening gehouden met zijn kwetsbaarheid. Hij woont in een beschermd wonenproject. En de kans dat hij zeg maar sec naar de gevangenis zou moeten, acht ik niet zo heel groot. Want naast de eis van de gevangenisstraf hangt er ook een enorm pakket aan maatregelen en hulpverlening omheen.
Mm-hmm.
En zijn advocaat Jan Bart Kalk gaf ook aan van, mijn cliënt zit op dit moment op de juiste plek.
Ja.
Hij is ook verhuisd, hij woont niet meer in Enschede. Ik ga niet zeggen waar hij nu woont, maar hij woont niet meer in Enschede. Daar heeft hij zelf al voor gezorgd, want hij wilde slachtoffers niet voor de voeten lopen, de familie niet voor de voeten lopen. Dus hij zegt gewoon van, ja, ik wil verder met mijn leven. Waar ik nu woon gaat het goed. Ik zoek dagbesteding. En ja, in een gevangenis wordt hij geen beter mens, denkt hij.
Nee. Dus de kans dat hij een gevangenisstraf krijgt is waarschijnlijk niet heel groot dan?
Nou ja, het is zijn wens. Het is de wens van zijn advocaat. Maar als de rechtbank denkt van, ja, moest luisteren jongen. Je hebt toch dusdanig feiten gepleegd waar een langdurige gevangenisstraf op staat. Ja.
Ja.
Het kan toch gewoon zijn van, u krijgt een enkeltje richting de gevangenis.
Ja, dat kan. Ja. Een enkeltje richting de gevangenis, dat geldt volgens mij ook voor een ouder stel dat verdacht wordt van hennepsmokkelmaten.
Dat zou goed kunnen, ja.
Ja.
Ja, daar was ik vandaag in de rechtbank in Almelo. In die zin een bijzondere zaak, want je komt niet vaak oudere verdachten tegen in strafzaken. En zeker niet die te maken hebben met het smokkel van hennep.
Mm-hmm.
Hier ging het om een 61-jarige vrouw en een 65-jarige man. Het zijn Nederlanders, maar die wonen vlak over de grens in Duitsland. En volgens justitie zouden zij betrokken zijn bij grootschalige hennepsmokkel vanuit Almelo. Door Duitsland heen naar de grote steden daar, naar Bremen, Berlijn, Stuttgart, Rostock.
Mm-hmm. Ja, en zijn zij dan onderdeel van een grote organisatie? Of deze dat gewoon op eigen houtje vanuit hun eigen huis bijvoorbeeld?
Nee, ze zijn wel onderdeel van een grotere organisatie. Alleen dat werd niet te lastig gelegd, maar dat kwam wel naar voren. Een paar jaar geleden is er een grote hennepbende in Almelo opgerold. Niet die in het Nieuwstraatkwartier, maar een andere. De kopstukken zijn in 2020 veroordeeld, geloof ik, of even iets eerder. Wiebe van B was daar een van, een Almeloze crimineel verdachte. Kan ook nog, want die zaken zijn in hoger beroep. Justitie wilde van die kopstukken miljoenen afpakken. Maar Wiebe van B is ook in beeld bij deze zaak. En dan bij een opslagbox die op naam stond van hem. Hij is geen verdachte in deze zaak, want hij is voor die opslagbox al veroordeeld in die grote drugzaak. Maar daar liep ook een van de verdachten van vandaag in de ronde. Dat was Berend Jan uit Duitsland, zou ik maar zeggen. De 65-jarige verdachte.
Uh-huh.
En volgens justitie zou hij uit die opslagbox haalde hij daar de hennep op in grote boodschappentassen. En dat ging echt met 25 kilo per keer. Die laadde hij in zijn auto. Uh-huh. Daar reed hij mee naar Duitsland. En daar zou hij dan met een vrouwelijke koerier op transport gaan.
Ja. Hoe sterk is de zaak tegen dit duo?
Tegen die man is het vrij sterk.
Uh-huh.
De politie die kwam op het spoor door geheime politieinformatie, TCI-informatie. En waarschijnlijk rolt dat gewoon uit het onderzoek Travé, zoals dat onderzoek heet, waar Wiebe van Beek ook een grote rol in speelt. Mm-hmm. Dus toen zijn ze hem gaan volgen samen met de Duitse politie en de Nederlandse politie. Toen zagen ze ook gewoon dat hij een sleutel had van die opslagbox en hoe dat een beetje ging. Ze hadden de transponder onder zijn auto gezet. En eigenlijk was het wachten op een hete daadje. En ja. Die hadden ze op 7 mei 2018. Mm-hmm. Toen betrapten ze hem terwijl hij met dus een big shopper met 25 kilo hennep in zijn hand op een parkeerplaats in Wilsum stond. En dan was hij net in de achterbak aan het laden bij een mevrouw H. Mevrouw H. was niet een verdachte hier in deze Nederlandse zaak vandaag. Zij is al in Duitsland veroordeeld tot een jaar voorwaardelijk. Mm-hmm. Dat kwam overigens omdat ze volledig heeft meegewerkt en heeft verklaard. Dus ze had daardoor strafkorting gekregen, vertel.
Ja, precies. Ja. En tegen de vrouw in deze zaak? De Nederlandse vrouw?
Ja. Tegen haar is 12 maanden geëist, maar die ontkent alles. Haar verhaal is dat ze achter hem aanreed door Duitsland heen, omdat hij daar goed de weg kende. En zij was op zoek naar tweedehands kleding. Daar wilde ze een handeltje in beginnen. En zij kende de weg niet zo goed in Duitsland. En hij wel. Dan reed ze achter hem aan. Dat was haar verklaring. Mm-hmm. Haar verhaal is niet heel sterk. Maar wat wel in haar voordeel is dat de politie haar nooit heeft betrapt op enig transport. Wat ze wel hebben zijn camerabeelden van hem en van haar bij tankstations. En,
tijdens eerdere tripjes naar Duitsland?
Tijdens eerdere trips naar Duitsland, ja. Ze reden achter elkaar aan. Dat was ook zijn modus operandi, vertelde de officier van justitie. Hij reed ervoor, maar hij zorgde ervoor dat zijn auto schoon was. Achter hem reed dus de auto met een vrouw achter het stuur. En daarin zat dus 20 kilo, 30 kilo hennep.
En ze heeft dat nooit geroken, zegt ze.
Nou ja, die Duitse, die verdachte, die vrouw die in Duitsland is veroordeeld, die zei van, ik heb nooit in de tassen gekeken, maar ik wist dat het illegaal was. Want het rook naar hennep en ik moest altijd mijn telefoon uitzetten. Het ging niet om gummibeertjes. Maar deze Nederlandse mevrouw, die wist, weet van de prins geen kwaad. Ik ben gewoon achter die meneer aangereden, want die wist de weg naar Bremen, ik niet. Zo. Wat ook vreemd is, is dat ze dan 's ochtends om 3 uur vertrokken. En dan dus door het donker door Duitsland reden en dan kwamen ze aan bij Bremen, ik noem maar wat. Zij ging rechtsaf naar de markt waar ze kleding kon kopen en hij ging dan linksaf, want hij zat in de autohandel. Wat de officier van justitie daar een beetje vreemd aan vond, want ze hadden dus een trekker onder zijn auto gedaan en, die hem dus kon volgen, hadden ze dus getimed. Dan stopte hij ergens in een woonwijk in Duitsland. Daar was verder niks te doen met autohandelaren. Dat duurde ongeveer een minuut of een paar minuutjes en dan was hij alweer weg. Dat vond hij een beetje vreemd voor een autohandelaar. Dus dat,
En wat was de verklaring?
Had hij wat gekocht van particulieren, zei hij. Dus dat, maar goed, dus die meneer kan in ieder geval lastig onder het hete daadje uitkomen. Mm-hmm. Dus daar draaide zijn advocaat ook niet omheen. Want er wordt dus ook nog te lastig gelegd. Om die opslagbox, daar hebben ze ook nog in gekeken. Daar vonden ze dus 60 kilo hennep nog. Dat mm-hmm. wordt hem ook verweten. Ja. Daarvan zei die advocaat van, ja, dat is daar wel gevonden. Maar daar wist mijn cliënt niks van, want het zat in een vriezer. Dus dat wist hij niet. Nou ja, stel dat het hem wel allemaal wordt aangerekend. Dan moet meneer 32 maanden de cel in, wat mm-hmm. officier betreft. Ja. En stel dat het de rechtbank ook bewezen vindt dat die mevrouw, die zou dus 6 keer zo'n ritje hebben gemaakt, dat ze dat gedaan had, dan moet ze 12 maanden de cel in. Maar ja, het aparte is ook, het gaat ook om broze verdachten, met een broze gezondheid, dat zei de officier ook. Die meneer die kwam met een kruk de zaal inlopen, die liep krom gebogen, strompelde die naar zijn stoel toe. Die andere mevrouw die liep niet veel harder. Ik weet niet hoe die het in de gevangenis gaan vinden als ze daarheen moeten.
Of zijn ze al ter verantwoording geroepen door misschien de baas die boven hun zit?
Nee.
Dat is ook wel heel erg speculeren, Erwin, hè?
Dat is speculeren, maar je weet het nooit.
Dat is speculeren. Ik denk, en als je wil speculeren, ik denk dat die mevrouw als al veroordeeld wordt. Ik vind de zaak niet sterk, maar misschien zit er nog heel veel in het dossier wat wij niet gehoord hebben op zitting. Dat heb je soms ook wel eens. Die heeft nog nooit een criminele hennep-organisatie van dichtbij gezien. Hoogstens een big shopper met wat daar dan in zit. Of dat dan tweedehands kleding was of iets anders. Ja. Dat moet de rechtbank bepalen. Ja. En die meneer die speelde volgens de officier van justitie misschien wel een kleine rol, maar wel een cruciale rol in deze hennep-organisatie.
Ja, en over cruciale rollen gesproken. Volgende week staat er een zaak op de agenda tegen 2 politieagenten uit Almelo. 2 corrupte politieagenten. Althans, daar worden ze van verdacht.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen? Ja. Dat heeft wel ook weer met drugs te maken, volgens mij.
Ja, ook hier zit weer een hennepluchtje aan deze zaak. Dit gaat over de andere grote Almeloze hennepbende die is opgerold in de afgelopen jaren. Het Nieuwstraatkwartier. Dat ging dan om een grote hennepbende met vooral Turkse kopstukken uit het Nieuwstraatkwartier in Almelo. Deze agenten, ook van Turkse afkomst, zouden dus informatie hebben doorgespeeld aan hun aan bekenden uit uit die organisatie, zodat zij precies op de hoogte waren waar de politie onderzoek naar deed, wanneer ze binnen zouden vallen, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Alleen het lastige is, die zaak is nou al twee keer bij de rechtbank geweest. Eén keer in 2018 en één keer begin dit jaar. Maar hij is nog nooit behandeld geweest. Blijkbaar vindt justitie dit een hele lastige zaak.
Ja, terwijl ze vorige keer eigenlijk een soort van blunder hebben gemaakt, toch?
Ja, en een keer daarvoor eigenlijk ook al. Daarom is dit een hele lastige zaak. Ik heb twee keer begonnen de zitting met de deuren dicht, omdat de advocaten iets moesten bespreken met de rechtbank en de officier. Nou, dat is al vrij uitzonderlijk dat de zitting begint met de deur dicht. En twee keer kwam hun advocaat, meester Karakaya, met een grote grijns naar buiten. Van, nou, heren van de pers, jullie kunnen weer naar huis, want de zaak tegen mijn cliënt gaat niet door vandaag. Nou, dat was in 2018 dus zo en in 2000... van dit jaar dus, begin dit jaar dus, idem. In 2018 heeft de Almeloze rechtbank de zaak tegen de agenten van tafel geveegd, want de telastenlegging klopte niet. En waarvan ze beschuldigd waren, er zat geen bewijs voor in het dossier. Dus die zeiden van, weg met die zaak. Het Hof heeft gezegd dat de rechtbank daar toch naar moest kijken. En daarom hadden we begin dit jaar, kwamen ze alsnog een keer langs, deze twee agenten. Maar hun advocaat had weer een bezwaar ingediend. Want wat bleek nou? Het Openbaar Ministerie had een dubbele dagvaarding uitgedaan. Die ene dagvaarding van 2018, die lag er nog. En ze waren gedagvaard voor hetzelfde feit opnieuw. Ja, dat kan juridisch niet. Dus de officier van justitie, ja, die zei sorry op zitting. En sprak van een procedurele juridische fout. Mm-hmm. En die moest dus kiezen welke dagvaarding ze ging intrekken. Ze heeft er dus één ingetrokken. Maar er moest wel een nieuwe datum bepaald worden. En dat is dus komende week.
Ja. Hey, en kopstukken uit die bende die zijn al veroordeeld voor celstraf tussen de 2 en 5 jaar.
Ja.
Wat hangt deze corrupte politieagenten eventueel boven het hoofd? Van, zijn er eerdere vergelijkbare zaken waarin corrupte politieagenten zijn veroordeeld?
Ja, meestal zijn die straffen niet mild. Want ook als het bewezen wordt, want dit moet nog maar bewezen worden natuurlijk. Want ze werden ook een deelname van de criminele organisatie hing hem boven de hoofd. Nou, dat is echt nog wel een graadje erbij, zou ik maar zeggen. Dus dat moeten we nog maar zien. Mm-hmm. Maar als het bewezen wordt, dan zijn ook rechters daar niet mild in. Nou ja.
Nee, dat klopt. Er is een aantal maanden geleden een Hengeloze agent veroordeeld tot 30 maanden cel. Mm-hmm. En wat het Openbaar Ministerie hem toen verweet, was gewoon van je hoort eigenlijk aan de goede kant van de wet te staan. En voor geldelijk gewin dan wel voor drugs, kies je de andere kant. Met alle gevaren van dien. Ja. Want die agent die heeft bijvoorbeeld collega's in gevaar gebracht met zijn mogelijk lekken van informatie.
Ja.
Ja, en dan is het Openbaar Ministerie, maar ook de rechtbank niet mild.
Nee, precies. Nee.
Er is trouwens overigens, die zaak is nog niet afgedaan, want er is hoger beroep aangetekend door de verdachte in dit geval. Dus dat gaat misschien eind van het jaar wel dienen bij het Hof.
Ja, daar waren gewoon twee soortgelijke zaken tegelijk lopen eigenlijk dan.
Ja.
Nou, het verschil zit er wel in dat, kijk, volgens mij wat wij dan horen ook van collega-agenten, als iemand in de shit zit en die doet dat soort dingen, dat vinden ze niet fijn. Maar als je niet in de shit zit en je doet het ook en je helpt zo'n grote criminele organisatie, dan kunnen ze je bloed wel drinken.
Mm-hmm. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Die agenten zijn ook allebei al uit dienst, die werken niet meer bij de politie, maar ze zouden ook echt absoluut niet meer terug kunnen.
Nee, maar dat doet ook iets met vertrouwen.
Ook al zouden ze worden vrijgesproken.
Ja, maar ik denk dat het iets doet met vertrouwen binnen het korps.
Ja,
zeker.
Want als je collega's niet kunt vertrouwen, ben je zeker als agent heel erg van afhankelijk.
Ja, absoluut. En zeker als je bezighoudt met opsporing van zware criminaliteit.
Ja.
Je weet gewoon hoe meedogenloos die wereld is. Mm. Dan moet alles veilig zijn. En als dan bijvoorbeeld in het geval van de Hengeloze agent afbeeldingen lekken van een briefing.
Ja.
Waarin gewoon gezichten herkenbaar zijn van opsporingsambtenaren, van agenten. Ja, dat kun je eigenlijk wel zelf invullen hoe daarover gedacht wordt binnen de politie.
Ja, ja. Hey Erwin, jij noemde net even de opsporing van zware criminaliteit. Dan wil ik even naar een cocaïnefonds in Italië. Ja. Colombiaanse cocaïne en de mogelijke link naar Twente. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, op 7 juni heeft de Italiaanse politie 4,3 ton cocaïne in beslag genomen. En dat blijkt drugs te zijn van het Colombiaanse drugskartel Clan del Golfo. De straatwaarde van de drugs zijn 240 miljoen. En vanuit Italië is er het verzoek gekomen richting de politie Oost-Nederland om 38 arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen betrokkenen in Nederland, met name in Oost-Nederland. Dat nieuws kwam vanochtend naar buiten en we hebben een poging gedaan om te kijken van kunnen we al achterhalen waar het speelt. Speelt het, hè? Want Oost-Nederland is niet alleen Twente, is ook de Achterhoek, is ook rond Arnhem, Zwolle. Op zich wordt er heel weinig over deze zaak naar buiten gebracht. De politie is heel terughoudend in het delen van informatie. Wat we wel hebben gehoord is dat er in ieder geval indicaties zijn dat er ook een link zou zijn naar Twente. Maar dat is alles.
Ja, dus voorlopig weten we niet veel meer dan dat het in Oost-Nederland zit. Dat daar die 38 arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd voor mensen uit onze regio of uit de regio Oost-Nederland.
Ja.
En of daar tukkers tussen zitten, dat is normaal.
Dat is afwachten. De politie gaat daar ook op dit moment verder niet op in.
Nee.
Of er arrestaties te verwachten zijn nu. En dat zal allemaal via internationale rechtshulpverzoeken zijn. Dus afwachten we hoe deze zaak zich ontwikkelt en waar die uiteindelijk op uitkomt.
Ja, maar dat blijven jullie sowieso volgen, toch?
Zeker.
Ja. Hebben jullie nog andere zaken waarvan je zegt, die moeten we sowieso nog even bespreken? Volgens mij had jij nog een datumdingetje, Erwin.
Ja, heet van de naald eigenlijk. Ik werd net teruggebeld door de voorlichting van de rechtbank. Want in november vorig jaar zijn 4 kopstukken van motorclub Satudara veroordeeld. Die zaak is nog niet afgedaan, want ook daar is hoge beroep in ingesteld. Dus ze zijn ook weer op vrije voeten. Maar er was nog een verdachte. Die heeft bij de inhoudelijke behandeling in oktober, november vorig jaar alleen in het publiek gezeten, want zijn advocaat was ziek. Dus zijn zaak is niet behandeld. Die zou eigenlijk vorige week beginnen, maar zijn advocaat is nog niet weer hersteld. Maar goed, justitie wil gewoon nu echt verder met deze zaak, want anders duurt het nog veel langer. Hij duurt al heel lang. In begin november zijn er even tellen 5 zittingsdagen uitgetrokken om tegen deze Xantera M. Gaan ze zijn zaak behandelen en dan zal er aan het einde van het jaar misschien ook tegen hem een vonnis liggen. Mm-hmm. Ja, eigenlijk kunnen we er wel van uitgaan dat voor hem hetzelfde wacht als voor de andere verdachten.
Ja.
En dan zal er ook hoger beroep zijn. Dus deze zaak is nog lang niet klaar.
Nee, precies. Nee. Maarten, jij nog een agenda dingetje?
Nee.
Jij schudt van nee. Jij zegt van nee. Erwin, jij ook niet?
Overigens, trouwens, Xantera, dat zijn dus de kopstukken van Satudara. En het is duidelijk, justitie wil gewoon eigenlijk van de outlaw moto gangs af. Dat is ooit ingezet door minister Opstelten. Maarten heeft daar een prachtige reconstructie over geschreven. We gaan nog veel meer van dit soort zaken krijgen. Dus we houden het in de gaten.
Ja. Dan wil ik jullie bedanken voor vandaag, jongens.
Graag gedaan.
Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.